Je hebt vast wel eens een AI-assistent een best wel complexe taak gegeven. Gewoon misschien het plannen van een vakantie of het uitzoeken van een nieuwe laptop, zoiets.
Ja, en dan hoop je maar op het beste, toch?
Precies. Soms gaat dat echt verrassend goed. Maar, en we weten allemaal dat dit gebeurt, soms slaat de AI de plank echt volledig mis. Dan raakt hij verstrikt in een soort eindeloze loop van onzin.
Absoluut. Dat is een heel herkenbaar probleem.
En dan vraag je je toch af, wat voor ingewikkelde denkprocessen vinden er nou achter de schermen plaats om te voorkomen dat zo'n systeem gewoon compleet ontspoort?
Nou, dat is dus eigenlijk de absolute kern van waar we momenteel in de hele AI-architectuur tegenaan lopen.
Ja.
Ja, want naarmate we van die simpele chatbots naar echt zelfstandige agenten gaan, moeten we de onderliggende logica gewoon compleet opnieuw opbouwen.
En dat is precies wat we vandaag gaan doen in deze diepgaande verkenning. We duiken in een gigantische stapel architectonische blauwdrukken en cursusnotities over wat ze noemen agentic AI planning en reasoning design patterns. Een hele mond vol.
Dat is het zeker, ja. Maar wel ontzettend fascinerend.
Zeker weten. Onze missie vandaag is eigenlijk ontleden hoe we AI-agenten niet alleen maar simpele stukjes tekst laten genereren, maar ze echt daadwerkelijk laten nadenken, laten plannen, kritisch naar zichzelf laten kijken en zelfs langetermijnherinneringen laten opbouwen.
En dat is echt een enorme sprong voorwaarts vergeleken met wat we een jaar geleden hadden.
Precies. Om dit nou niet te abstract te maken voor je, gebruiken we een hele praktische rode draad uit de bronnen. Stel je voor, we vragen onze AI om een teamuitje voor 15 personen te organiseren. Over precies 3 weken.
Een klassiek planningsprobleem.
Ja, en het moet een fysiek uitje zijn, boeiend. En, inclusief catering, dat mag niet ontbreken. Dus oké, laten we dit eens uitpakken. Voordat we naar die hele nieuwe patronen kijken, hoe deden we dit tot nu toe eigenlijk? Waar liepen we steeds tegenaan?
Kijk, als je de fundamentele AI-agenten van de afgelopen tijd analyseert, werken die eigenlijk bijna allemaal in een zogenaamde React-loop.
React? Zoals reageren?
Ja, maar het staat specifiek voor reason and act. Dus redeneren en acteren. Het is op zich een vrij recht toe recht aan concept.
Oké, leg uit.
Nou, het systeem krijgt een prompt van jou, redeneert over wat de allereerste stap moet zijn, voert die ene actie uit, bijvoorbeeld via een zoekmachine, observeert de uitkomst daarvan en gaat dan pas nadenken over stap 2.
Dus het is denken, doen, kijken. En weer opnieuw.
Exact.
Dat klinkt eigenlijk best wel logisch. Ik bedoel, als je de eerste stap zet en je merkt meteen dat het misgaat, kun je bij stap 2 gewoon direct bijsturen.
Zeker. Het is in theorie ook enorm wendbaar. Maar er zit een heel groot wiskundig en architectonisch probleem in die aanpak. Vooral bij grotere, complexe taken.
Zoals jouw teamuitje.
Oh, waarom dan? Nou, elke keer dat de AI in die React-loop opnieuw moet gaan nadenken, moet de hele voorgaande geschiedenis en alle observaties opnieuw door het model gepompt worden.
Door het contextwindow bedoel je?
Precies, het contextwindow. Bij complexe meerstappenplannen raakt de AI na stap 7 of 8 vaak gewoon overspoeld door zijn eigen notities. Hij verliest het overzicht op het grotere geheel compleet.
Ja, hij raakt de weg kwijt in zijn eigen hoofd eigenlijk.
Ja. En daarnaast is het ook nog eens een enorme verspilling van rekenkracht. Je roept constant een heel zwaar large language model aan voor werkelijk elke triviale beslissing.
Dus als we even naar ons teamuitje kijken, dat is dus eigenlijk alsof je voor de maaltijd besluit dat je tomaten nodig hebt, je stapt op de fiets naar de supermarkt, je koopt ze, komt thuis,
ja.
Je kijkt in je pan en je denkt, oh ja, olijfolie, en je fietst weer helemaal terug.
Een perfecte omschrijving, ja.
Je hebt dus enorm veel interactie met de realiteit, maar eigenlijk nul strategische planning.
Klopt. En dat is exact de reden dat deze blauwdrukken het plan en execute patroon introduceren. We scheiden daarmee de cognitie, het nadenken, van de daadwerkelijke uitvoering.
Oké, dus we knippen dit in tweeën.
Juist. We introduceren 2 aparte rollen in het systeem. Een planner agent en een controller agent.
2 losse entiteiten dus. En wat doet die planner dan precies?
De planner krijgt de opdracht en neemt de tijd om een volledig en heel gedetailleerd stappenplan te genereren. En dit gebeurt voordat er ook maar 1 e-mail wordt verstuurd of een website wordt bezocht.
Ah, dus alsof je thuis gewoon even rustig aan de keukentafel die hele boodschappenlijst afmaakt.
Exact. En als dat plan klaar is, komt de controller agent in beeld.
En die controller, is dat dan gewoon een soort dom script dat de stappen blind afvinkt?
Eigenlijk wel, ja. De controller pakt het uitgeschreven plan en voert het stap voor stap uit, zonder zelf te redeneren. Het grote voordeel hiervan is efficiëntie. Je hoeft de zware planner agent maar één keertje de grote denkkracht te laten leveren.
En dat scheelt natuurlijk enorm in API-kosten en wachttijd.
Precies.
Maar wacht even. Dan lopen we toch keihard tegen een muur aan zodra de echte wereld even niet meewerkt?
Hoe bedoel je?
Nou ja, als op mijn perfecte boodschappenlijst staat dat ik trostomaten moet pakken, maar in de supermarkt is dat schap gewoon helemaal leeg.
Ja, dan heb je een probleem.
Ja, want zo'n controller agent kan dan toch niet ter plekke besluiten om maar een blik gezeefde tomaten te pakken? Dat stond namelijk niet op zijn lijstje.
Nee, dat klopt helemaal. En je legt nu precies de vinger op de Achilleshiel van het plan and execute model. Als er een fout optreedt tijdens de uitvoering, faalt het hele proces.
Oei.
De fout moet dan weer helemaal worden teruggestuurd naar de planner, die vanaf nul een compleet nieuw plan moet gaan bedenken.
Dat klinkt ook weer niet ideaal.
Is het ook niet. Maar voordat we oplossen hoe we met die fouten omgaan, wijzen de documenten nog op een fundamentele probleem met die controller. Hij is namelijk ontzettend traag, omdat hij alles echt heel strikt lineair afhandelt.
Ah, natuurlijk. Omdat hij bijvoorbeeld wacht tot de cateraar een mailtje heeft teruggestuurd, voordat hij überhaupt begint met het zoeken naar een geschikte datum in de agenda's van het team.
Terwijl wij als mensen weten dat je zoiets prima tegelijkertijd kunt doen.
Ja, precies. Wij zouden gewoon bellen en ondertussen de agenda's openklikken.
Juist. Om dat te oplossen introduceren ze in deze architectuur de Concurrent Execution Optimizer. En daarbinnen heel specifiek de Task Compiler.
De Task Compiler. Klinkt heel technisch. Waar zit die ergens in het proces?
Deze compiler grijpt eigenlijk in precies tussen de planner en de controller. Hij pakt dat lineaire stakkenplan en bouwt het om naar een Directed Acyclic Graph. Oftewel, een dag.
Oké, laten we daar heel even op inzoomen. Voor mij en de luisteraars die misschien niet dagelijks met dit soort datastructuren werken. Hoe bouwt zo'n model nou een netwerkkaart? Hoe weet die compiler welke taken onafhankelijk zijn en tegelijk kunnen?
Het draait allemaal om input en output. Dus echt om afhankelijkheden. De task compiler analyseert voor elke taak op het plan. Wat is de vereiste input om dit te kunnen uitvoeren?
Oké, geef eens een voorbeeld.
Nou, stel taak C is het versturen van de uitnodigingen. Die taak heeft de output nodig van taak A, de gekozen datum, en van taak B, de geboekte locatie.
Logisch, je kunt geen uitnodiging sturen zonder datum of plek.
Precies, dus in die dag, die graaf, wordt er een pijltje getekend van A en B naar C. C is afhankelijk en moet wachten.
Helder.
Maar als de compiler kijkt naar taak A, datum prikken, en taak B, locatie zoeken, ziet hij dat die voor hun input alleen de originele instructie van de gebruiker nodig hebben.
Oh, dus ze hebben geen pijltjes naar elkaar?
Exact. Ze hebben geen onderlinge afhankelijkheid. Dus concludeert de compiler, fantastisch, ik kan deze twee taken tegelijkertijd in parallele threads naar de controller sturen.
Dat is eigenlijk een heel elegante manier om wachttijden te decimeren. Je forceert het systeem om alles wat tegelijk kan, ook echt tegelijk te doen.
Ja, het is een enorme tijdswinst. Maar de bronnen maken hier nog wel een interessant onderscheid als het gaat om taken waarbij de AI echt massaal data van buitenaf moet ophalen.
Ah ja, ik zag zoiets. Iets met reasoning without observation, toch?
Klopt. Dat is echt een essentieel patroon voor data-intensieve opdrachten. Je moet je voorstellen, zo'n LLM is getraind om een onafgebroken, soepele stroom van logica te produceren.
Gewoon één lange gedachtegang?
Ja, maar als je dat denkproces constant heel brusk onderbreekt, omdat hij moet wachten op de resultaten van, zeg, 5 verschillende Google-zoekopdrachten, verliest het model vaak de draad.
Oh, zoals wij ook afgeleid raken als we steeds op een laadscherm moeten wachten?
Precies. Of nog erger, de AI trekt al voorbarige conclusies op basis van alleen de eerste 2 zoekresultaten, omdat hij ongeduldig wordt, bij wijze van spreken.
Dus in plaats van het nadenken steeds te pauzeren, splitsen we het hele proces op.
Ja, de AI maakt een soort subplan dat echt uitsluitend gericht is op het blind opzijgen van data. Denk aan het parallel screpen van 10 verschillende catering sites, zonder direct al een mening te vormen over die data.
Aha, En pas als alles binnen is, gaat hij er wat mee doen.
Exact. Al die ruwe data wordt in één grote synthesis-template gegoten en dan pas aan de AI gevoerd. Op die manier behoudt het model zijn logische flow en kan het in één soepele beweging over de complete set informatie redeneren.
Oké, wauw. Goed, we hebben nu dus een architectuur waarbij de AI een uitgebreid plan maakt, keurig analyseert wat parallel kan en echt razendsnel data verzamelt. Maar we negeren nu wel een beetje de olifanten in de kamer.
Vertel.
Snelheid en efficiëntie zijn geweldig, maar het is ronduit levensgevaarlijk als het originele plan gewoon niet deugt. Ik bedoel, als de planner een briljant plan bedenkt om een peperdure feestlocatie op de Bahama's te boeken voor ons teamuitje.
Ja, dan heb je een probleem, hè?
Ja, dan helpt het mij echt niks dat hij dat parallel in 3 seconden doet. Er is gewoon geen budgetcontrole geweest.
Nee, dat is een heel terecht punt. En dit is precies het moment in de documentatie waar we de overstap maken van pure uitvoeringssnelheid naar interne kwaliteitscontrole.
Oké. Okay.
En hier komen we het zogenaamde planner, critic, refiner patroon tegen. Eigenlijk bouwen we hiermee een defensieve laag in, nog voordat de controller ook maar enige actie mag ondernemen.
Dus een critic agent. Dat klinkt alsof we in eigen huiswerk laten nakijken.
Nou ja en nee. We gebruiken inderdaad een AI, maar we geven deze agent een compleet andere systeemprompt mee dan de planner.
Hoe anders?
Kijk, de planner krijgt de opdracht, wees creatief, los problemen op, vind een pad naar het doel. Maar de critic krijgt een hele restrictieve, bijna wantrouwige prompt. Die kijkt uitsluitend naar randvoorwaarden.
Dus echt de checks and balances.
Precies. Die critic vraagt zich alleen maar af, overschrijdt dit plan het budget? Lopen we ergens veiligheidsrisico's? En is dit logistiek überhaupt wel mogelijk voor 15 personen binnen 3 weken?
Dus als ik het goed begrijp, is de planner degene die enthousiast het hele uitje ontwerpt. En de critic is eigenlijk een soort Noorse accountant die er met een dikke rode pen doorheen gaat. Leuk idee hoor, maar we hebben maar €500, dus streep die helikoptervlug maar door.
Ja, dat is een perfecte vergelijking.
En wat gebeurt er dan nadat die kritiek is geleverd?
Dan gaat het plan terug en stapt de originele planner in de zogenaamde refiner-rol. Het model krijgt zijn eigen originele plan te zien, plus de keiharde feedback van de critic en moet het dan iteratief gaan aanpassen.
Dus ze pingpongen eigenlijk net zo lang heen en weer tot het klopt.
Inderdaad, tot het plan een vooraf ingestelde kwaliteitsdrempel haalt. Vooral voor taken waar heel veel op het spel staat, is dit absoluut essentieel.
Dat is best een sterke kwaliteitscontrole voor de strategie, dus voordat er iets gebeurt. Maar in die notities las ik ook iets over een verifier agent. Is dat niet gewoon hetzelfde als de critic?
Er is een heel subtiel, maar cruciaal verschil. De critic oordeelt puur over de theorie, over de logica van het plan. De verifier, daarentegen, oordeelt over de harde output of de daadwerkelijk uitgevoerde feiten.
Oh, dus tijdens of na de uitvoering?
Ja, die controleert bijvoorbeeld, heeft de controller echt de juiste datums naar de kalender API gestuurd? Bevat die gegenereerde uitnodiging wel het exacte, correcte adres van de cateraar?
Een keiharde feitenchecker dus.
Precies.
Maar wacht even. Als we daarvoor hetzelfde onderliggende AI-model gebruiken. Stel, GPT-4 of Claude maakt een fout in de planning omdat het een specifieke blinde vlek heeft. Als we dan datzelfde model vragen om zichzelf te controleren, dan keurt hij die fout toch waarschijnlijk gewoon goed?
Ja. Je legt hier echt de vinger precies op de zere plek. En dat is exact de reden waarom deze architectuur heel erg benadrukt dat de verifier agent idealiter op een helemaal onafhankelijk model draait.
Ah.
Dus je mixen.
Ja.
Als je planner bijvoorbeeld een OpenAI model is, dan gebruik je voor je verifier misschien een Anthropic of een Google model.
Slim, want die hebben een andere achtergrond.
Precies. Ze zijn getraind op net iets andere data en hebben een andere neurale structuur. Daardoor is de kans dat ze exact dezelfde hallucinaties of blinde vlekken delen echt vele malen kleiner. De verifier geeft de onafhankelijke pass or fail.
Oké, dat is wel heel tof bedacht. Er was trouwens ook nog sprake van een soort tussenvorm, toch? Iets met graded verification?
Klopt, graded verification. En dat is wat het hele systeem werkbaar maakt in de praktijk. Want kijk, niet elke fout hoeft direct het hele proces stil te leggen, toch?
Nee, een spelfout is geen ramp.
Precies. Als de verifier ziet dat de geboekte datum compleet verkeerd is, dan is dat natuurlijk een fatale fail en wordt alles direct geblokkeerd. Maar als je opmerkt dat de naam van de vergaderzaal in de welkomstmail verkeerd is gespeld, maar de zaal zelf wel goed is geboekt,
dan gooit hij niet de hele boel in de prullenbak.
Nee, dan geeft hij alleen een warning. En dit triggert dan vaak een human in the loop patroon.
Ah, daar kom jij of ik weer om de hoek kijken.
Ja. Het systeem pinkt even heel snel een mens via een notificatie voor goedkeuring van die ene specifieke tekst, terwijl de AI op de achtergrond gewoon lekker doorgaat met de rest van de voorbereidingen.
Dat is wel heel soepel. Maar oké, ik moet hier toch even een soort kritische grens trekken hoor. Want we zijn nu wel abstractie op abstractie aan het stapelen.
Wat bedoel je?
Nou, we hebben een planner, een controller, een critic en nog een onafhankelijke verifier. Maar wat nou als die verifier zelf begint te hallucineren?
Nou.
Wat als hij een false negative geeft en een perfect goed plan afschiet omdat hij toevallig denkt dat een adres niet klopt? Wat dan? Gaan we dan serieus een verifier voor de verifier bouwen? Dat wordt toch één groot drosteneffect?
Aha, ja. Het is een zeker zeer reële zorg. En in de technische documentatie wordt dit dilemma ook echt uitgebreid besproken als een soort oneindigheidsval.
Gelukkig, ik ben niet de enige die dat dacht.
Zeker niet. Kijk, de realiteit is, er is geen magische verifier die 100% feilloos is. Architecten moeten op een gegeven moment gewoon een keiharde wiskundige grens trekken.
Een kosten-batenanalyse?
Precies. Je berekent het omslagpunt waarop de kosten van nog een extra controlelaag en de enorme vertraging die dat oplevert simpelweg niet meer opwegen tegen de marginale winst in betrouwbaarheid.
Dus op een gegeven moment zeg je gewoon, het is goed genoeg?
Ja, je accepteert dat goed genoeg is, tenzij je natuurlijk software voor medische apparatuur of vluchtcontrolesystemen bouwt. Dan ligt het anders.
Helder. Een kwestie van risicomanagement. Maar goed, tot nu toe hebben we het eigenlijk steeds over een plan dat redelijk overzichtelijk is. Ik bedoel, een team uitje plannen, dat kennen we wel. Dat zijn bekende stappen.
Zeker?
Wonen. En zelfs die Noorse critics gewoon überhaupt niet weten wat goed of fout is, simpelweg omdat de hele situatie uniek is. Wat gebeurt er dan?
Ja, op dat moment moeten we de reactieve patronen verlaten. Dan stappen we over op proactieve, verkennende architecturen. En de Broenen wijzen hier heel specifiek op Language Agent Tree Search, vaak LATS genoemd.
LATS, oké.
Dit is echt een fundamentele breuk met hoe we tot nu toe over AI-planning dachten. In plaats van in één rechte lijn, of zelfs in parallelle lijnen vooruit te denken, integreren we hier het zogenaamde Monte Carlo Tree Search algoritme, of MCTS.
Wacht, Monte Carlo Tree Search? Dat is toch de architectuur die systemen als AlphaGo gebruikte om die wereldkampioenen in complexe bordspellen te verslaan?
Precies dat algoritme, ja.
Wauw, oké. Maar hoe pas je zoiets toe op pure taal en algemene planning?
Het principe is eigenlijk vergelijkbaar. In LATS verkent de AI niet slechts één enkel plan. In plaats daarvan bouwt hij een soort uitwaaierende boom van hypothetische keuzes op. Dit gebeurt in 4 cyclische fases.
Laten we ze even kort langslopen.
Eerst heb je selection. De AI kijkt naar de huidige staat van het probleem en kiest het knooppunt dat er tot nu toe het meest veelbelovend uitziet. Dan volgt expansion. Hij genereert vanuit dat punt 1 of meerdere mogelijke volgende acties.
Tot zover nog logisch.
Dan komt de belangrijkste fase, de simulation. De AI gebruikt het LLM om te voorspellen hoe de omgeving op die specifieke actie zal reageren, zonder de actie in de echte wereld uit te voeren.
Een soort mentale simulatie. En daarna komt backpropagation, zag ik in een notitie staan. Maar wacht. Die term ken ik eigenlijk vooral van het helemaal vanaf nul trainen van neurale netwerken. Dat je de gewichten van het model aanpast.
Ja, klopt.
Maar we zijn de AI toch niet live aan het hertrainen tijdens het maken van een plan?
Nee, hele scherpe observatie. We passen inderdaad de gewichten, de weights, van het LLM zelf helemaal niet aan.
Gelukkig, dat zou bizar veel tijd kosten.
Precies. Backpropagation betekent in deze specifieke MCTS-context dat we de successcore van die vertakking updaten. Als de simulatie in de toekomst een positief resultaat oplevert, bijvoorbeeld dat logistieke probleem wordt opgelost, dan propageert het algoritme die positieve score, een soort beloning, terug omhoog door de takken van die boom. Helemaal naar die eerste originele beslissing.
Ah, dus de AI bouwt honderden van die denkbeeldige takken in de toekomst. Hij simuleert de uitkomsten. De takken die leiden tot mislukking krijgen een lage score en de succesvolle takken een hele hoge score.
Exact.
En pas als hij statistisch echt heel zeker weet welke paden werken, voert hij pas de allereerste daadwerkelijke actie uit in onze echte wereld.
Ja, om even terug te gaan naar ons teamuitje. Hij simuleert bijvoorbeeld, als ik eerst een locatie boek zonder datum, is de faalkans 80% omdat mensen misschien niet kunnen. Maar als ik eerst de agenda's over elkaar heen leg, is de slagingskans 95%. Het algoritme dwingt het model om veer vooruit te kijken en puur statistisch de veiligste route te kiezen.
Dat is echt waanzinnig krachtig. Maar ik zag nog een patroon dat vaak in dezelfde ademhaling wordt genoemd voor abstracte problemen, self-discover.
Ja.
Is dat niet gewoon een soort ander smaakje van lats?
Nee, het is echt fundamenteel anders. Kijk, waar lats echt een zoektocht is naar de beste volgorde van acties, is self-discover een zoektocht naar de beste denkstrategie.
Hoe bedoel je?
Nou, soms is een probleem simpelweg zo bizar dat je niet eens weet welke stappen je überhaupt kunt genereren voor in die Monte Carlo-boom van je. Self-discover voegt dan een extra metalaag toe.
Nog een abstractielaag.
Ja. Voordat de AI de taak daadwerkelijk mag proberen op te lossen, moet die eerst de zogenaamde discovery stage doorlopen. We vragen de AI dan eigenlijk, analyseer eerst de fundamentele aard van dit probleem. Welke logische frameworks of abstracties hebben we überhaupt nodig om dit überhaupt te benaderen?
Oké, wacht. Als we die bordspellenanalogie even doortrekken.
Ja, doe dat.
Lats is dus eigenlijk als een schaker die naar het bord kijkt, 1000 mogelijke varianten doorsimuleert in zijn hoofd, alles een score geeft en dan pas zijn pion verzet.
Klopt.
Terwijl self-discovered, dat is alsof de AI naar het bord kijkt, even nadenkt en zegt, weet je wat, schaken is hier gewoon de compleet verkeerde aanpak. Gezien de chaos moeten we eigenlijk de regels van poker gaan toepassen. En hij schrijft dan vervolgens zelf de spelregels voor die nieuwe aanpak op.
Ja, wauw. Dat raakt echt perfecte kern. Het model bouwt tijdens die fase dynamisch zijn eigen prompts en richtlijnen, volledig gebaseerd op het probleem dat voor hem ligt.
Fascinerend.
Ja, en vervolgens gaat hij naar de execution stage en lost hij de taak op met zijn zojuist zelf verzonnen strategie. Het is enorm krachtig voor echt out-of-the-box denken.
Dat geloof ik meteen.
Maar, er is een maar. Het is wel een absolute hel voor ontwikkelaars om te debuggen.
Oh, dat kan ik me wel voorstellen, ja.
Want als er iets faalt, weet je niet meer of de daadwerkelijke uitvoering misging of dat de AI in de eerste discovery fase simpelweg een waardeloze denkstructuur had gekozen.
Ja, ga er maar aan staan als je in de code zit te graven. Maar dit brengt me wel bij een heel ander pijnpunt nu we het toch over code en efficiëntie hebben.
Vertel.
Al dit indrukwekkende denkwerk, dat kritiseren, simuleren, honderden toekomsten doorrekenen, compleet nieuwe strategieën ontdekken, dat kost toch werkelijk belachelijk veel rekenkracht.
Dat is absoluut waar.
Het klinkt fantastisch dat de AI mijn perfecte teamuitje zo uitgebreid plant, maar als ik hem volgende maand vraag om een simpele kerstborrel te regelen, begint hij dan weer vrolijk met een compleet leeg brein helemaal vanaf nul.
Wissen we de lei elke keer schoon?
Heel lang was dat inderdaad wel echt het geval, ja. AI's leefden eigenlijk puur in het moment. Ze hadden de geheugenspannen van een goudvis.
En dat is behoorlijk frustrerend voor de gebruiker.
Zeker. En daarom integreren moderne architecturen nu het episodic en procedural memory patroon. We geven die agenten eindelijk een langetermijngeheugen via een externe database. En in de praktijk gebeurt dat bijna altijd via een zogenaamde vector database. Vector databases, ja, die vliegen de laatste tijd echt overal over de toonbank in de techwereld.
Absoluut, ze zijn essentieel geworden.
Maar leg even heel kort uit voor ons, hoe vertaalt zo'n database nou een vage conceptuele zin als ik wil dat we vegetarisch eten bij dat teamuitje naar iets dat de AI over 3 maanden nog exact kan ophalen?
Oké. Een vector database slaat tekst niet op als, zeg maar, platte woorden. Het zet concepten om in reekse getallen, vectoren in een soort hoogdimensionale wiskundige ruimte.
Oké, blijf bij me.
Het model pakt jouw wens voor vegetarisch eten, berekent de semantische betekenis daarvan en plaatst dat als een stipje in die ruimte. Maanden later, wanneer jij ineens vraagt om een teamlunch, zet de AI ook die specifieke vraag om in getallen.
Ah.
En omdat de concepten lunch en vegetarisch eten semantisch heel sterk gerelateerd zijn, liggen hun coördinaten in die vectorruimte heel dicht bij elkaar. De database herkent die nabijheid direct en trekt razendsnel die oude herinnering naar boven.
Wauw. Dus hij weet dat jij een voorkeur hebt voor vegetarisch zonder dat hij het exacte woord hoeft te zoeken?
Precies. Dat noemen we episodisch geheugen. Dat gaat echt over specifieke interacties en jouw persoonlijke voorkeur als gebruiker.
Oké, dat is dus heel persoonlijk. En dat andere, procedureel geheugen?
Dat is meer operationele kennis. Kijk, als de AI tijdens het werken merkt dat het opzoeken van locaties via API A heel vaak vastloopt, maar API B eigenlijk altijd binnen een seconde reageert, dan slaat hij die abstracte technische les op in zijn procedurele geheugen.
Ah, dus de volgende keer vermijdt hij die trage API. Hij leert eigenlijk hoe hij zijn eigen gereedschap beter kan gebruiken.
Exact.
Maar hoe gebruikt het model die opgeslagen data vervolgens? Want als luisteraar weet je wellicht dat het hertrainen of het zogenaamde fine-tunen van zo'n gigantisch LLM met nieuwe data echt miljoenen dollars kost. Dat doe je niet zomaar. Het model past toch niet na elke prompt van mij zijn eigen neurale netwerk aan?
Nee, absoluut niet. Fine-tunen voor elke kleine herinnering is volstrekt onmogelijk. In plaats daarvan maken we gebruik van een techniek genaamd in-context learning.
En hoe werkt dat dan?
De meest relevante episodische en procedurele herinneringen uit. En die herinneringen worden vervolgens op de achtergrond, onzichtbaar voor jou, gewoon als extra tekst in de systeemprompt geplakt.
Wacht even. Dus we manipuleren gewoon het contextwindow voordat de LLM überhaupt begint na te denken. We fluisteren de AI eigenlijk seconden voordat hij aan de slag gaat even alle relevante geschiedenis in het oor.
Aha, ja.
Zo van, niet vergeten, deze gast haat het om ver te reizen en oh ja, API B is het snelst. Succes.
Precies dat. En hierdoor lijkt de AI te leren en zich aan de situatie aan te passen, zonder dat we het onderliggende, peperdure model ook maar hoeven aan te raken.
Dat is echt briljant.
Ja, en om dat proces dan nog efficiënter te maken, sluiten architecten vaak af met een patroon genaamd Adaptive Tool Orchestration. Zodra de AI namelijk via dat procedurele geheugen weet hoe een bepaalde complexe workflow eruit ziet.
Zoals het controleren van agenda's en mailen.
Precies. Zodra hij dat proces kent, stopt de planner met het stap voor stap aanroepen van losse tools.
Omdat hij anders steeds weer die zware React loops in moet.
Juist. In plaats daarvan stelt de planner één grote statische workflow samen. Een soort macro of een toolchain. Deze wordt door een aparte orchestrator module in één keer afgewikkeld.
Ah, en dat is natuurlijk ongelooflijk goedkoop en snel.
Inderdaad, omdat je de zware denkkracht van het LLM niet meer nodig hebt voor al die simpele tussenstappen. De ironie in de documentatie is overigens wel dat het adaptive wordt genoemd, maar tijdens het daadwerkelijk uitvoeren is zo'n vaste tooltje er juist volstrekt inadaptief. Het kan dan niet meer bijsturen.
Nee, het draait gewoon zijn riedeltje af.
Ja, het is een klassieke afweging. Je levert een beetje flexibiliteit in ruil voor brute, betrouwbare efficiëntie op taken die het model simpelweg al heel goed kent.
Logisch. Oké. Dus wat betekent dit nu eigenlijk allemaal voor jou als luisteraar? Of je nou zelf AI-software bouwt, of gewoon een veel slimmere assistent wilt gaan gebruiken. Als we even één stap terug doen, dan zie je dat de hele AI-architectuur bezig is met een gigantische volwassenwordingsslag.
Absoluut.
We zijn eigenlijk echt ver voorbij het stadium van de simpele chatbot die alleen maar op commando een trucje doet. We bouwen nu aan systemen die de ruimte krijgen om heel breed te plannen, die fouten via volledig onafhankelijke systemen opsporen nog voordat ze gemaakt worden, en, niet onbelangrijk, die een eigen langetermijngeheugen ontwikkelen, zodat ze steeds naadlozer op jouw specifieke manier van werken aansluiten.
Ja, we zitten echt midden in de overgang van puur generatieve AI naar echt agentisch gedrag, waarbij de architectuur, dus zeg maar de steigers rondom het model, minstens zo belangrijk wordt als het LLM zelf.
Een mooi moment om onze reis van vandaag nog even kort samen te vatten. We begonnen bij de nadelen van de standaard React loop en de noodzakelijke overstap naar het plan and execute model.
Klopt.
Daarna zagen we hoe de TAS-compiler via zo'n dag-netwerk-kaart wachttijden decimeert door taken slim parallel uit te voeren. Vervolgens verhuisden we naar de kwaliteitscontrole. We zetten critics en onafhankelijke verifiers in om gevaarlijke hallucinaties in te dammen.
Essentieel voor veiligheid.
En daarna doorbraken we de lineaire aanpak helemaal met Monte Carlo Tree Search in Let's. En we zagen hoe AI zelf zijn eigen spelregels schrijft via Self-Discover. En tot slot gaven we het systeem continuïteit via vector databases voor zowel episodisch als procedureel geheugen.
Het is echt een fascinerende blik onder de motorkap van de assistenten van morgen.
Dat is het zeker. En dat brengt mij eigenlijk bij een gedachte die bij me bleef hangen nadat ik al deze patronen achter elkaar had gezet in de voorbereiding.
Vertel.
Als we zien hoe de AI via zijn procedurele geheugen in een vectorruimte feilloos terughaalt welke acties in het verleden het meest succesvol waren. En als we dan zien hoe het model via Self-Discover letterlijk zijn eigen omgeschreven regels en instincten creëert voor volstrekt onbekende situaties.
Ja.
Is er dan eigenlijk nog wel sprake van louter kille wiskunde? Natuurlijk, aan de achterkant zijn het gewoon algoritmes en backpropagation, dat snappen we. Maar kijken we hier architectonisch gezien niet langzaam naar het mechanische equivalent van wat we bij mensen intuïtie noemen?
Dat is een hele diepe gedachte.
Het vermogen om onbewust eerdere ervaringen samen te smelten tot direct inzicht voor de toekomst. Nou, dat is in ieder geval iets om over na te denken de volgende keer dat je AI-assistent een oplossing aandraagt die eigenlijk net iets te intuïtief voelt. Bedankt voor het luisteren naar deze diepgaande verkenning en tot de volgende keer.